Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Koetgras. Zo noemde Dusan Tadic het veld van Sparta op het kasteel. Kritiek leveren op het veld, dat moet je natuurlijk nooit doen als je er net op verloren hebt. Dus wat dat betreft koos Tadic een goed moment uit. Want Ajax won met 0-1 op het veld van Sparta. Alleen moet je vooral niet vragen hoe. En zo was week 48 van 2021 eigenlijk een topweek voor Ajax. Winst bij Sparta, puntverlies van de concurrenten. En natuurlijk die vijfde zegen op rij in groep C van de Champions League. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over die goede Ajax-week en wat erop af te dingen valt. Daar gaan we het ook over hebben. Dat ga ik doen met Jesse Ter Haar van Ajax Showtime. Die zit hier bij me in de studio. Dick Sintony van het Parool zit er ook. Dick. En naast me zit Paul Onkenhout, onze speciale gast van vandaag. Jullie kennen hem als jarenlang voetbalverslaggever van de Volkskrant. Dat is hij nu niet meer, maar hij heeft gelukkig wel zijn column De Twaalfde Man gehouden.
Op zaterdag, ja.
Op zaterdag. Die valt nog elke zaterdag te lezen. Waarom heb je die eigenlijk gehouden, Paul?
Omdat de hoofdredacteur dat graag wilde. Het klinkt heel erg onbescheiden, maar
aanmatigend.
Ik wilde toen ik overstapte naar de redactie van zeg maar de kunst en cultuur deel van de krant. Wilde ik eigenlijk alle schepen achter me verbranden als het om voetbal ging. Ik ben toen ook gestopt met mijn column. En na een paar jaar ben ik toen voor de gelegenheid toch nog wel teruggegaan naar het EK in Polen en Oekraïne. En toen heb ik daar weer stukjes over geschreven. En toen kwam me daar, ja, het klinkt allemaal super onbescheiden, maar kwamen daar ook wel best wel veel positieve reacties op. En toen zei de hoofdredacteur van, nou ja, ik heb het nou al. Jij moet gewoon weer beginnen met die column. En toen dacht ik, nou, de tijd, toen was ik een paar jaar gestopt, dus ik dacht, de tijd is er ook wel rijp voor. Dus toen ben ik weer begonnen. Dus toen keerde De Twaalfde Man terug in de Volkskrant.
En valt er gelukkig weer het nodige te lachen ook. Want dat gebeurt vaak in de column van Paul Onkenhout.
Ja, ik probeer
te lachen om dat voetbalwereld.
Het is niet mijn eerste doelstelling, maar ik vind het wel prettig om de zaak een beetje te relativeren. En ook een beetje proberen te bekijken van een heel andere kant. Het serieuze gelul over voetbal moet vooral iedereen blijven doen. Maar de voetbal is ook amusement, entertainment. Er gebeuren hele gekke dingen die volgens mij ook het waard zijn om te worden beschreven.
Ja. Paul Onkenhout zit hier niet alleen omdat hij de twaalfde man is, maar ook omdat hij met onze eigen Dick Sintony en met Simon Zwartkruis, Willem Vissers en Edwin Struis een boek geschreven heeft. De kanon van het Nederlandse voetbal is nu te koop. Mooi op tijd voor de Sinterklaasviering. De geschiedenis van het Nederlandse voetbal eigenlijk gevat in 50 vensters. Zo heet dat dan als er een kanon gemaakt wordt. Dan heb je het over vensters. 50 vensters over het Nederlandse voetbal. Dat boek kun je winnen. We geven de twee weg. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je een bericht staan over die kanon van het Nederlandse voetbal. Met het omslag erbij. Retweet dat bericht. Volg ons. En dan ding je mee naar twee gesigneerde exemplaren. Je krijgt ze overigens niet allebei. Er gaan twee mensen één gesigneerd exemplaar winnen. Dat boek, de kanon van het Nederlandse voetbal. Heb je eigenlijk een favoriet venster daarin, Paul?
Nou, niet echt. Maar zeg maar, ja, we hebben het met z'n vijven gedaan, dus 50 verhalen. En al gauw bleek dat zeg maar, de verhalen die ik zou schrijven wat verder staan van de dagelijkse praktijk op het veld. Hè, resultaten of Europa Cup zegens of zo. Dus ik heb me vooral gericht op dingen waar ik zelf nogal grote belangstelling voor heb. Bijvoorbeeld voetbalplaatjes, de geschiedenis van voetbalplaatjes.
Panini,
ontstaan in de jaren 60 door twee broers die dat op een gegeven moment op de markt brachten. Ja, dat vind ik heel fascinerende verhalen. En tot op de dag van vandaag zijn natuurlijk voetbalplaatjes. Misschien volgend jaar Qatar, dat iedereen weer bij Albert Heijn voor de deur staat. Maar ook bijvoorbeeld het tragische verhaal van Han Hollander, de grote vooroorlogse radiocommentator. Ik vond het heel leuk om een verhaal te schrijven over voetbal en literatuur. Van Gerard Reven tot Harry Mulis, al die mannen die zich daar op een of andere manier over hebben uitgelaten. Zeg maar dat soort onderwerpen, die gaan me het meest aan het hart eigenlijk.
Ja.
En dan kan Dick schrijven over de Europa Cup zegers in de jaren 70. Of,
Die andere verhalen gaan mij ook wel aan het hart, hoor.
We gaan dat over het boek zo meteen nog hebben. Dat gaan we een beetje als een soort rode draad door deze podcast heen weven. We gaan op een aantal vensters inzoomen nog met Dick en Paul. Maar laten we eerst even gaan naar de actualiteit en dan komen we op het kasteel terecht. Sparta-Ajax, de wedstrijd van gisteren. Jesse,
ja.
Was dit de slechtste wedstrijd van Ajax dit seizoen?
Was dit de slechtste wedstrijd van dit seizoen? Ik zou zeggen van wel. Ik zou niet zo heel goed... Die 2-0-nulletjes tegen Go Ahead en Heracles. Vooral tegen Heracles was ook heel slecht. Tegen Go Ahead creëerden we op zich genoeg, genoeg kansen op zich. Daar lag het niet aan. Maar qua veldspel en gecreëerde kansen zou het wel heel goed de slechtste geweest kunnen zijn. Ja,
ja toch?
En dan ging het de hele tijd over het koetgras. En het was ook koetgras. Maar de passes van Ajax waren ook gewoon koet. kan het wel kunstgras zijn. Dan kan het, weet ik veel wat zijn. Dakterras zijn. Maakt me niet uit waar je voetbalt. Maar er gingen ballen fout die niks met dat koetgas te maken hadden voor mij.
Ja.
Echt niet.
Ja. In elk geval een tweede helft gezien waarin Ajax eigenlijk nagenoeg niks creëerde meer. Hè? Alleen twee schoten uit de tweede lijn. Dat was na rust wel zo'n beetje, Dick.
Ja, nee, Ten Hag zei na de wedstrijd. Ja, het wachten was tot Sparta iets ging doen eigenlijk. Dat we misschien een beetje wat meer ruimte zouden krijgen. Maar ja, hij zegt die deden eigenlijk ook niks.
Nee.
Dus ja, het bloedde gewoon heel langzaam dood. Het was niet om aan te zien.
Nee. Was dit nou ook slechter kunstgras dan gewoon kunstgras? Of was het gewoon, zeg maar, Heracles kunstgras? Gewoon...
Nou, dat vroeg ik me dus ook af. Ik deed een tweetje eruit gisteren dat kunstgras zag eruit. Het had van die donkergroene en grijze vouwen, min of meer.
Ja, en Struijs zat naast me, die zegt, loopt daar nou een naad over dat veld? Kijk dan, hij zegt bij die penalty stip, er loopt gewoon een naad.
Ik heb me op Twitter afgevraagd of het misschien tot 5 minuten voor de aftrap opgerold in een garage heeft gelegen. En dat het gewoon even zo voor de wedstrijd zo zag er een beetje uit. Het was wel echt heel erg slecht. Ja. En... beide ploegen presteren er eigenlijk helemaal niks op. Als we even bij de opstelling van Ajax beginnen, dan waren er twee opvallende afwezigen. Anthony natuurlijk, weer.
Hele belangrijke afwezigen.
Niet echt mededeling over gedaan wat hij nou precies heeft. En Sebastian Haller was ziek.
Yep.
En daar kun je dan in de coronapandemie van alles bij denken. Dick, heb jij daar meer informatie over gekregen? Wat er met
nee,
hoor, aan de hand
nee,
is?
Die, ze verwachten ze eigenlijk alle twee wel weer gewoon terug. Is het niet donderdag dan in het weekend? Dus het is niet, was niet alarmerend.
Ja, misschien wel alarmerend. Het fenomeen Danilo dat in plaats van Haller op het veld verscheen. Wat vond je van hem, Paul?
Hij... Het is een talentvolle voetballer. Dat zie je aan alles. Maar hij staat nu eigenlijk zeg maar alleen in de spits. En er is bijna geen wisselwerking met de spelers om hem heen. Dus dat maakt... Ja, als je niet uitzonderlijk getalenteerd bent... of al heel ver in je ontwikkeling... dan kan je het in je eentje doen. En dat lukt hem gewoon niet. Dus die denkt nog niet van... nou, als Haller geblesseerd is... dan staat de tweede man die staat te popelen om het over te nemen.
Ja.
Maar doe me ook een beetje denken. Weet je, ik weet niet of dat nou meer dan een gerucht is dat Ajax misschien Luc de Jong zou willen hebben of zo. Ja, je weet het nooit, maar dat komt vaak wel ergens vandaan. Dus ik vind dat niet zo heel vreemd dat ze toch nog aan het kijken zijn naar. Of die gast die in Leipzig is terechtgekomen, natuurlijk. Die,
onze vriend Brobby.
Onze vriend Brobby. Dat ze nog bezig zijn, mogelijk bezig zijn met het halen van een spits.
Ja. Die kans reëel, Dick? Dat ervoor gaat worden?
Ja, nee, daar is ook wel. Daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Uiteraard. Alleen het is allemaal niet heel, heel gemakkelijk. Ze zullen ook eerst nog eens wat spelers misschien kwijt moeten raken en zo. En dan vervangers voor en zo. En het is in de winterstop nooit makkelijk om een goede vervanger te halen. Maar ja, ik vraag gewoon aan Paul, omdat hij ook nu hier zit. Hè. Wij zien het natuurlijk heel veel, Paul is wat meer afstand. Maar die wedstrijden op zich, hè, het is net alsof ik naar de 3-3 basketbal, ken je dat? Dat je maar één bord hebt.
Ja, een heel klein veldje.
En dan steeds op datzelfde bord. En dan die ene partij pakt steeds ook die bal af van die andere partij. Dus die mag dan weer gaan aanvallen. En dan staat Danilo, die staat dan zeg maar onder dat bord.
Te wachten.
net iets te klein.
Ja.
Tussen 17 andere mensen. En dan zeggen wij van ja, goh, wat kan die nou eigenlijk? Ja, ik vind het. Ik word er ook niet vrolijk van, het voetbal.
Nee. Ik word er op een heleboel redenen niet vrolijk van. Kijk, iedereen zegt natuurlijk, dat moet je ook altijd zeggen. Ja, elke tegenstander, zeker van Ajax, heeft het recht om met z'n allen in de verdediging te kruipen en het zo lang mogelijk tegen te houden. Want je moet je niet laten afslachten. Je moet geen ruimte geven, want dan wordt het 0-0-5 of nog erger.
Ja.
Dat is allemaal wel waar. Maar de assistent bondscoach van Sparta, Henk Vrezer, heeft nu ook verloren. Weet je wel. Dus het levert allemaal geen reet op wat hij heeft gedaan. Hij heeft alleen een wedstrijd voorkomen kapot gemaakt. En daar zit je dan als min of meer objectieve toeschouwer. Ik zit te kijken, ik zit te wachten op entertainment, weet je wel. Ik ga lekker naar voetbal kijken. Ja, je ziet gewoon helemaal niks. En dat zou je dit seizoen nog vaker zien. Want de ploegen nemen dan met een 1-0 nederlaag dan maar genoeg. Of 2-0 of 2-1 of zo.
En het is wel...
En Go Ahead deed het. En veel meer ploegen gaan dat doen.
Maar het is van alle tijden. Maar het is nu wel echt heel extreem, hoor. Want ik heb echt nog nooit zoveel wedstrijden gezien waar de tegenstander gewoon bijna niet over de middenlijn komt.
Zou dat kunnen zijn omdat ook het precedent heel extreem is? We hebben gezien Cambuur, die hebben een goede ploeg. Die staan nu vierde, vijfde, zoiets. Die gingen frank en vrij aanvallen in de arena, gingen met 9-0 eraf. En bij Heracles en Go Ahead Eagles zie je dat de bus parkeren. Ik haat de uitdrukking, ongelooflijk lelijk jargon.
Ja, ironisch mag het wel, Menno.
Maar dat heeft dus wel succes. Die pakken daar
Dat is het schrikbeeld. Ja. Dat is het schrikbeeld van veel clubs. Maar ik vind toch ook wel, ik moet altijd wel. Ik heb heel veel respect voor die Henk de Jong die dan van de week voor de camera verschijnt. Staat nu vierde met zijn ploeg. Ja, we doen gewoon wat we moeten doen. En wat we graag willen doen. Dan krijg ik een tikkie in Amsterdam. Ja, daar vinden mensen wat van. Maar wij gaan gewoon door. En staan vierde.
Ja,
ja, dat kan ook, hè.
Maar wat is feest dat na een 5-0 nederlaag in de arena zelfs nog beter ervoor. Ja. Nee. Jesse, vind jij dat Ajax hier iets mee moet eigenlijk? Want we hebben nu dan toch in de voorbije 4 competitiewedstrijden eigenlijk 3 van dit soort potten gezien.
Ja.
Met 2 keer 0-0, 1 keer een zeer moeizame 0-1. Nauwelijks kansen eigenlijk. Hele fase van de wedstrijd waarin er niets uitkomt omdat het gewoon potdicht zit. Moet daar, nog zo'n uitdrukking waar ik een vreselijke hekel aan heb, een plan B op komen? Hoe ga je om met dit soort wedstrijden, dit soort tegenstanders?
Laat ik vooropstellen dat ik sowieso de tactiek van Sparta niet begrijp. Wel in eerste instantie, ik begrijp dat je niet helemaal open en bloot gaat gooien tegen Ajax. Maar als je 1-0 achter staat, doe iets op een gegeven moment. Doe iets, wacht niet tot je 1-0 verliest. Probeer 1-1, probeer 2-1 te winnen.
Ja.
Daar begrijp ik sowieso ten eerste helemaal niks van. In eerste instantie wel wat ik zeg, hoor, want dat is normaal. Je moet je ook niet laten slachten door Ajax. Maar doe op een gegeven moment iets. Op een gegeven moment ging die wisselen. 2 aanvallende jongens erin, maar er gebeurde nog steeds niks. Dus laat ik voorop staan dat ik dat niet begrijp wat Ajax betreft. En een plan B, ja. Ik ben niet zo van een plan B in de zin van ga die bal maar pompen. Dat hebben we met Frank de Boer gezien, met Mike van Doorn in de spits en dat soort geneuzel. Daar heb echt geen zin meer in.
Ja. Al was het maar omdat we Mike van Doorn niet meer hebben, anders konden we het doen.
Ja. Nee, maar verder, ja. Weet je, wat je kan doen is die bal een keer wat directer spelen. Direct is natuurlijk niet per se lang van achteruit. Het Ajax is natuurlijk wel vaak van het gebrei en het korte getik. Maar die ruimte moet er natuurlijk ook wel zijn om een bal direct te spelen. Die ruimte is te amper. Soms vanaf de midden naar de zijkant, maar dan staat het vanaf de zijkant weer vast. En gisteren kwamen dan weer van die voorzetten naar voorzetten naar voorzetten. En dan staan die Beugelsdijk, staat dat ballen weg te koppen. Dus een plan B, ja, ik zou zo uit mijn hoofd niet weten wat een plan B zou moeten zijn.
Meer van afstand schieten, zoals in de tweede helft gebeuren.
Misschien, ik vind die Gavenberg. Gavenberg is een jongen die heeft veel voetbal in zich. En die moet initiatief tonen en een opening creëren en een mannetje voorbij. Gavenberg, ik mis initiatief bij Gavenberg. Gavenberg moet het spel maken van achteruit, want Alvarez gaat dat niet doen. Blind vanaf de zijkant, maar Gavenberg vanaf de as. En ik zou wel wat meer willen zien van Gavenberg eigenlijk. Hij heeft zoveel inzicht, maar ik vind dat er echt niet genoeg bij uitkomt bij hem. Echt.
Ja. Zegt Ten Hag daar iets over, Dick? Over wat hij aan wil? We horen hem alleen maar zeggen dat hij eigenlijk heel tevreden was gisteren. 6-7 kansen gecreëerd wat hem betreft en heel erg goed gedaan. Maar denkt hij er echt niks meer over dan dat?
Ja, misschien denkt hij er nog wel iets over, maar was hij gisteren gewoon blij dat het een 1-0 overwinning had opgeleverd. En dat hij toe kon werken naar de volgende wedstrijd. Er zijn ook wel momenten dat je denkt van ja, wat moet je hier nog over zeggen?
Ja.
Je ziet je eigen spelers niet doen wat ze moeten doen. Ja, je staat 1-0 voor, de tegenstander doet niks. Ja, sleep hem maar uit het vuur dan. Ja, ze komen ook gewoon totaal niet in de problemen. Want ik vind wel dat achterin hebben ze het echt wel heel erg goed voor elkaar.
Eén momentje.
Voor rust. De Gravenberg die een bal zo in de voeten speelt.
Assist
iemand.
Van Gravenberg, ja.
Want iedereen heeft het over Anthony en over Haller natuurlijk. Hè. Dat springt heel erg in het oog. Maar ik vind dat Timber en Martinez en Alvarez met z'n drieën, maar zeker die eerste twee, ja, dat zijn wel echt geweldige, goede spelers. Timber is echt een groot talent.
Ja.
En die tevredenheid van Den Haag, ja, die wordt ook deels verklaard. Want hij wist op dat moment wel dat Feyenoord al gelijk had gespeeld, denk ik. En PSV
nee, dat kwam daarna allemaal.
Dat was de bonus. Maar goed, je kan je dus voorstellen dat het voor Ajax een prima dag. Ik bedoel, en verwende supporters of mensen die hoge eisen stellen aan het amusementsgehalte, die denken van ja, dit is echt verschrikkelijk. Maar volgens mij twitterde jij ook al over in de pocket of zo, allerlei en door en
ja, zoiets.
Maar
ja,
dat is echt wel support. Weet je, dat is echt wel. Dan moet je echt een supporter zijn, want je moet wel ook als supporter, vind ik, wel streng blijven voor ze, hè, Menno.
Ja. Oh ja, zeker. Maar dat zijn we hier. En
van 3 punten tas. Oké, maar je wilt toch meer zien dan dit.
Het moet niet iedere keer zo zijn. Hè?
Ja. Nee, maar dat houdt.
Maar ik worstel met het dilemma van: is het nou zo wat Ten Hag in feite zegt, dat er gewoon echt niet meer van te maken valt tegen dit soort afbraakploegen? En dat het dan eigenlijk bijna onmogelijk leuk kan worden? Of kunnen we echt meer eisen van Ajax? Tegen RKC zag je, als die eerste er een beetje op tijd in vliegt en het wordt 2-0, dan kun je ook uitlopen naar 5. En niet dat daar nou de vonken van afvlogen.
Nou ja, je kan wel een verschil maken tussen zoals Anthony speelde bij RKC uit en zoals Neres speelde nu tegen Sparta. Ja, daar zit wel echt daar zitten wel 4 klassen verschil in.
De vraag is alleen of Neres dat kan maken, dat verschil.
Er gingen toch hartstikke veel ballen verkeerd die niks met Sparta te maken hadden? Ja. Of vergis ik me dan?
Nee, zeker niet. Heb je helemaal gelijk. Ja. Blind had geloof ik weer 30 keer balverlies of zo.
Ja. Nog 28 was het, ja, zoiets.
Ja, op een gegeven moment was het 30. Ze stonden tellen we eens op 30.
Oh, hij heeft 30 jaar getild.
Ja.
Ja, dat had niks met Sparta te maken. Want het is niet dat Sparta zoveel druk op je zet dat je zo snel aan moet handelen om. Nee. Dus ja, het kan beter, zeker.
Ja. Als we even jullie kanon van het Nederlandse voetbal erbij pakken, Dick, daar staat een hoofdstuk.
Daar staat de Sparta niet in.
Dus komt Sparta.
Deze wedstrijd.
Wat er wel in voorkomt is de 0-13 tegen VVV van vorig seizoen. Daar staat een venster over in.
Ja, zoals het ook kan. Ja, bij het overleg wat we gevoerd hebben, zeg maar over ja, hoe wilden we die kanon, hoe wil je die nou inrichten? Dan krijg je natuurlijk, het is heel arbitrair. De onderwerpen. Die zegt dit, die zegt dat. Die vindt dit, die vindt dat. De een vindt Bergkamp is zeker een eigen venster waard. Ander zegt ja, maar in het perspectief van, nou ja, et cetera, et cetera. Maar toen kwamen we wel overeen dat er wel iets van corona in dit boek zou moeten komen. Ja. Omdat het toch wel een
volslagen heel, unieke tijd.
Ja, merkwaardig hoofdstuk is in ons aller leven. Maar zeker ook in het voetbal. Hè. Die stadions, die lege stadions. Ja, en die wedstrijd VVV waar ik dan bij was. Ja, ik ben er nog steeds van overtuigd dat als daar publiek op de tribune had gezeten, was het nooit 13-0 geworden. Het voelde echt als een trainingspartijtje. En dat die andere partij ook op een gegeven moment helemaal geen zin meer had. Die wilde eigenlijk gewoon liever onder de douche. Ja,
niemand
liet het lopen.
Ja.
En die andere partij dacht, nou hebben we ze. Weet je wel, dus dat.
Maar geldt de redenering de andere kant op ook? Dat zo'n uitslag enorm uit de hand kan lopen omdat er geen publiek zit. Kan een wedstrijd ook juist heel saai worden en op 0-0 blijven hangen omdat er geen publiek zit?
Het verandert
echt het voetbal. Dat
denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is wel vaak dat de vonk overslaat. Dus of vanaf de tribune ineens naar het veld, omdat de fans voelen dat er iets moet gebeuren, of dat er iets op het veld gebeurt waardoor fans of supporters reageren en echt ook emotie en een vuurtje ontstaat. Ja, je ziet nu ook gewoon dingen ontbranden. Zo, wat heel grappig is dat er volgens mij ook in lege stadions ook veel minder zwalbers en veel minder opstootjes, veel minder gezeur tegen de scheidsrechter. Het is natuurlijk allemaal
emotie.
En het is allemaal om proberen, zeg maar, om iets los te maken of teweeg te brengen. Ja, in zo'n leeg stadion. Ik moest ook lachen gisteravond. Ik kwam thuis En dan kijk je naar die samenvatting. En dan monteren ze natuurlijk allemaal geluiden eronder.
Ja.
Dus dan zit ik naar de wedstrijd te kijken die ik net heb gezien. Dan zeg ik, ja, dat heb ik helemaal niet gehoord. Ja, het is gewoon doodstil in dat stadion. Ja. Dat is zo... Ja, surrealistisch.
Valt het je ook op dat ze bij de keukenkampioendivisie... daar vergeten ze af en toe het gejuich in te starten als er gescoord wordt.
Ja?
Dan zit iemand dan toch een beetje te slapen. Blijft het helemaal stil, zelfs in de montage.
Ik vind het alleen maar vervelend eigenlijk, die nepgeluiden, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoor veel liever wat die spelers tegen elkaar
zeggen. Ik hoor het niet eens, joh.
Nou, het is leuker als je het zeg maar, als er geluid bij zit. Hè, dat geeft toch net iets meer... maar het is echter en reëler als je thuis inderdaad... zou horen wat wij allemaal horen, namelijk niks.
Ja, of die schreeuw.
Of geschreeuw van iemand die zegt... En dan is het ook wel weer grappig. Want dan zeggen ze dus in het veld niks meer dan... In de onderafdeling van de voetbalbond. Ai! Come on! Je, dat is ook wat je gewoon hoort. Hè? Dus meer is het niet.
Nee.
Maar
ik kan het niet uitschakelen om te denken van... het is allemaal nepgeluid. Dan hoor ik veel liever al die kreten van die spelers... de emotie van die spelers vind ik veel leuker dan.
Ja.
Zoals op het begin van corona, toen ze die... special effect nog niet bedacht hadden.
In elk geval een tijd die we nooit zullen vergeten qua voetbalbeleving. Ik zag ook een inventarisatie op de sociale media een keer voorbij komen van iemand die dus geteld had of het zeg maar het verschil tussen uit- en thuisspelen afneemt. En het bleek dus inderdaad zo te zijn. Dat het minder uitmaakt of je in een vreemd stadion loopt. Dat zie je echt aan de uitslagen. Paul, heb jij eigenlijk FC Haarlem nog de kanon in kunnen fietsen?
Nee, dat heeft Edwin Stuis gedaan. Ik denk, voorkomen terecht, een hoofdstuk over de stadionramp in Moskou. Het stadion, de UEFA wedstrijd Spartak Moskou Haarlem in 1982. Die uitliep, behalve op een 2-0 nederlaag voor Haarlem. Wat niet helemaal niet belangrijk was, maar op vele tientallen doden. Dus het klinkt heel wrang, maar het is mogelijk waarschijnlijk een Europees record. En daar heeft Edwin Struijs een overstuk over geschreven.
Dat wordt er echt
en dat getuigt deels van een persoonlijke voorkeur, omdat Haarlem natuurlijk zijn club, zeker zijn club is en eigenlijk ook wel voor mij, of was. Maar die gebeurtenis die rechtvaardigt natuurlijk wel een plek in zo'n boek.
Oh ja, absoluut.
Dus over een van de weinige, ik zeg het nu met enige ironie, maar een van de weinige hoofdstukken zonder dat er gerefereerd wordt aan Ajax, denk ik. want ja, dan wil ik toch wel even. Kijk, Dick zegt, ja, het was volkomen arbitrair het samenstellen van een boek. En ja, hoe vat je de geschiedenis van het voetbal in 50 vensters samen? Dat was inderdaad voor een deel arbitrair. Maar er zijn natuurlijk wel 20 hoofdstukken waarvan eigenlijk iedere voetballiefhebber zegt... ja, die moeten erin. WK 74, Ajax in de jaren 70. Van die standaard dingen. EK 1988. De watersnoodwedstrijd in 1953. Maar daarnaast komt het natuurlijk al aan op die andere 20, 25 onderwerpen. Ja, en dan kom je wel vrij snel toch bij Ajax terecht. Er werd ook regelmatig gezegd... Ja,
Ajax
ook,
komt erin voor, mensen, hè?
Ja, er werd regelmatig gezegd, we moeten waken voor een overkill. Weet je, is het niet veel Ajax? Maar wat moet je doen als je het hebt over de drie van Milaan... in de jaren, eind jaren 80, jaren 90... Mark van Basten, Rijkaard en Gullit. Ja, dat zijn twee ex-Ajax-hieden. Het EK 88 denk je toch al vrij snel, behalve aan... Ronald Koeman of wie, aan Marco van Basten. De coach was Rinus Michels. Weet je wel, ja, Rinus Michels is de coach van ons voetbal, de nummer 1. Dan is waarschijnlijk nummer 2 is Louis van Gaal. Of Johan Cruijff is nummer 2 als coach. Dus ja, dan heb je al drie ex-Ajax-mannen te pakken. Dus ja, dat is eigenlijk toch een soort rode draad in het hele boek geworden. Of je het nou wil of niet. Ajax is de grootste club van Nederland. En dat zie je terug in dat boek natuurlijk.
Ja.
Ja, en gevolgd door op heel korte afstand natuurlijk door Feyenoord en PSV. Want in feite bepalen die drie wel de geschiedenis van ons voetbal. En uiteindelijk is het ook zo dat de allerbeste voetballers uit de rest van het land ook bij een van die drie clubs terechtkomen. Dus dat is op zich ook niet zo heel vreemd. Maar het is echt een mooie combi geworden van verhalen.
Ja, en ik zeg meteen maar even, ik vind met het woord arbitrair doen jullie jezelf toch een beetje tekort. Want dat komt op mij, als ik er zo doorheen ga, volkomen hermetisch en hecht over. Eigenlijk zoals het er hoort te staan, de geschiedenis.
We hebben er wel lang over gesproken natuurlijk en gediscussieerd.
Dat moet een leuke avond geweest
zijn. Ja, dat is wel heel grappig natuurlijk. Maar ik zou je bijvoorbeeld bekennen dat, ik heb het verhaal geschreven over het wereldkampioenschap 1974 in West-Duitsland. En... Ja, daar kan je natuurlijk 100 verschillende verhalen over schrijven. En toen heb ik wel gekozen voor de rol van Willem van Hanegem in dat elftal.
Ja.
Ook omdat dat niet zo heel vaak uitbundig wordt belicht. Het gaat toch heel vaak altijd over Cruijff en over Michels en over de Neeskens en noem maar op. Grotendeels door Ajax-zijde. Maar van Hanegem was echt volgens, nou, niet de minste buitenlandse waarnemers, eigenlijk de grote ster van dat elftal. Dus dan vind ik het wel leuk om zeg maar dan ook op een andere manier te bekijken en Willem van Hanegem op die manier in het zonnetje te zetten. En niet weer met een Ajax-zijde aan te komen.
Ik vind het altijd een mooie parallel met een andere liefhebberij van jou en mij. Tot een 15 jaar geleden riep iedereen dat het beste album van de Beatles Sgt. Pepper's was. En de laatste 15 jaar is er een soort trend gekomen dat iedereen ineens Revolver gaat zeggen. Willem van Hanegem is een beetje de Revolver.
Ja.
Ja. Ineens is dat dan het summum van dat toernooi.
Ik zeg toch Rubber Soul trouwens, maar dit geeft te zijn.
We gaan even naar de actualiteit en we gaan weg bij de Beatles. We moeten even terug naar die wedstrijd tegen Beşiktaş van afgelopen woensdag. Dick zegt het al. Ajax, PSV, Feyenoord bepalen sterk het aanzien van het Nederlandse voetbal met AZ. Nederland haalt een bak met punten binnen voor de UEFA-ranking. Met dank aan het nieuwe fenomeen van de Conference League, waarin heel goede zaken worden gedaan. Ik denk dat de UEFA er nog over na gaat denken of daar niet een beetje te veel winst te halen valt op deze manier. We gaan even naar Turkije. Daar speelde Ajax waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd van 2021 met publiek op de tribune. En zagen we André Onana in de basis verschijnen. Jesse Ter Haar, wat voelde jij toen?
Ik was verrast. Ik was verrast erdoor. Ik had al wel hier en daar, ja, niet dat ik had gehoord dat hij zou spelen, maar het werd niet helemaal uitgesloten op sommige plekken. En ik had verwachte opstellingen en mensen die reageerden op de website bij Ajax Showtime van Onana zou wel eens kunnen spelen. Nou, ja, het is natuurlijk op niks gebaseerd, maar je gaat er toch over nadenken. Hè? En toen zag ik op mobiel in één keer dat hij echt keept. En ik moet eerlijk zeggen dat ik voor mezelf nog een beetje twijfel wat ik zou doen, wat ik zou willen. Ik ben er niet geheel op tegen. Ik ben er ook niet geheel voor. Ik denk ook niet dat... Het is een beetje als het kabinet op dit moment. Wat je ook had gedaan, er is altijd een groep die tegen je is.
Ja.
Het maakt niet uit of je hem had opgesteld, is een groep tegen je. Als je hem niet had opgesteld, zeggen ze je moet je beste keeper opstellen.
Ja.
Ja.
En hij is je beste keeper.
Eén ding weten we zeker. Hij maakt het seizoen bij Ajax af. Ja, hij gaat in de winterstop niet weg.
Hij zei wel iets geks, hè?
Of, nee, maar anders dan stel je hem niet op.
Nee,
als je weet dat je hem in de winterstop wil laten gaan, dan hoef je hem nu ook niet op te stellen. Hij gaat ook naar de Afrika Cup nog. Dan hoef je dat niet te doen. Je zet hem nu op doel, omdat je hem een rol wil geven als dat nodig mocht zijn. Dus hij blijft dit seizoen bij Ajax. Hij is de tweede keeper.
Ja. Maar als er nou toch nog een club komt die een fors bedrag voor hem over heeft, over een half jaar is hij transfervrij, dan zou Ajax toch kunnen zeggen, nou ja, dan pakken we maar 5 miljoen of zo. Dan hebben we nog wel.
Ja, dat zou kunnen.
Dat lijkt me wel.
Ja, dat zou kunnen. Maar dat betekent wel dat Ajax op heel korte termijn dan nog een keeper moet halen. Want Stekelenburg is er niet en Jay Gorter vertrouwen ze dat niet toe. Dat betekent dat je zelf een vervanger moet halen. Ja. Die kost geld, die is misschien niet beschikbaar. Ja. Dat wordt heel ingewikkeld. Plus het feit dat achter de schermen, dat hebben we al vaker gezegd, dat bij Ajax iedereen eigenlijk wel weet of ervan uitgaat dat hij al lang een club heeft.
Ergens zijn woord heeft gegeven.
Ik denk dat zij gewoon hebben uitgesproken van hij blijft nu ook maar tot het einde van het seizoen. En als we hem nodig hebben, dan stellen we hem op. En nu was er een gelegenheid om hem in ieder geval weer een wedstrijd te laten keepen. Hebben we dat gedaan? Hebben we dat gehad?
Ja.
Dus,
maar dat denk je dat het vaker gaat gebeuren dan? Om hem wat ritme te geven?
Ja, dat zou kunnen.
Tegen Barendrecht of zo bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Onana was niet het enige onopvallende gezicht, of ongebruikelijke gezicht in de Ajax-opstelling in Istanbul. We zagen ook van Davy Klaassen tot Per Schuurs. Wat meer mensen die niet veel speeltijd krijgen, doken in het team op. Wat was jouw indruk eigenlijk van, laten we het dan maar zeggen, die B-keus van Ajax, Dick? Hoe deden die het in de eerste helft met name?
Ja, het was rommelig. Het was rommelig, onsamenhangend. En dat werd wel in de hand gewerkt door die wisselingen. Daar ben ik wel, dat geloof ik zeker. Ja. En daardoor zag je ook bepaalde vastigheden in het spel. Weet je, dat zoeken naar Tadić, die dan even die bal vasthoudt aan die linkerkant. Combinatie zoekt, komt met een voorzet van actie. Dat was helemaal weg. Dus Tadić zelf verzoop ook een beetje in de spits. Nou, aan die linkerkant stond nu Darami. Nou, die was heel wild en ongelukkig in zijn acties. Dus het werd een heel merkwaardig. Niet zo in de lijn van het spel van Ajax, zeg maar, van dit jaar en de seizoenen daarvoor. Het was heel rommelig.
Ja.
Maar het is wel ik vind het wel begrijpelijk dat je het doet.
Ja, en ik vind het toch ook wel... Ja, die eerste helft is inderdaad waardeloos, maar... En Beşiktaş is, niet een, is, is geen hoogvlieger.
Zeker dit seizoen niet.
En het was ook niet echt een heksenketel om het eventjes...
Cliché nummer drie hebben we, ja, ja.
Maar dat allemaal in aanmerking genomen, dan is het toch echt wel... ja, het getuigt echt wel van klasse, de manier waarop ze die overwinning dan toch binnenhalen. Met een soort nonchalance lijkt het wel, weet je wel. Van oké, nou even serieus jongens. En dan is het vaf. En dan zie je toch echt vrij indrukwekkende dingen, vind ik.
Naar rust in Dortmund ook al. Hè?
Ja, weet je, hetzelfde... het is ook niet niks. Want je moet het ook altijd maar vergelijken met andere fases. Nou ja, nog niet zo heel lang geleden zei volgens mij iedereen tegen elkaar van het Ajax in de Champions League. Nou, als ze zich al ooit zouden plaatsen, dat zou al een wonder zijn, weet je wel. Want het is eigenlijk, laat staan dat ze daar nog eens een toonaangevende rol in zouden spelen. En als je dat dan ziet, het gemak waarmee ze dan weer die overwinning binnenhalen, dat is toch echt chapeau.
Het is toch de Champions League.
Ja.
Ja.
Waar ze even kunnen gaan experimenteren.
Ja, precies. En weet je wel, dan zetten we de vijf anderen in. Ja, sommige had ik niet eens voor gehoord. Dus dat zegt misschien iets over mij, maar dat, weet je, dat is niet...
Ja. En ik viel je in de reden vorige week, hè, toen jij over Haller wilde beginnen. Van,
toen speelde ik wel van Kaap van de Duivel, Dick.
Ja, dat weet ik toch wel.
Ik ben fan hoor, ik ben fan. En jij ook, dat weten we. Ja. Jij bent echt van de Haller Appreciation Society. Die man komt er naar de rust
Ik vind het echt een heel bijzondere... ik vind het een bijzondere vent ook. Weet je, het is gewoon... Dat stoïcijn.
Jij hebt ook echt wel heel jaren 50-achtig.
Ja, eigenlijk niet bijna.
Niet. Zoals, nee, hij steekt zijn hand omhoog of hij glimlacht en hij loopt weer terug naar de middenlijn.
Gerard van der Lem werd van de week een beetje boos in groep. Hij zegt, voetbal is ook emotie. Weet je moet ook wel laten zien wat je... Ik zeg, Gerard, weet je, het is ook wel mooi als die gozer... Hij krijgt een beuk of een schop of er gebeurt iets... Hij reageert echt helemaal nergens op.
Nee.
Laat hem lekker zichzelf zijn.
Super knap.
Casper Dolberg was ook zo'n kouwer. Die deed het ook niet. We moeten toch even terug naar dat Haller-dilemma. Want nog los van het feit dat hij nu even ziek is... zal Ajax hem in het begin van het nieuwe jaar een tijd kwijt zijn... omdat hij naar de Afrika Cup gaat. En dan gaat hij in elk geval ook PSV uit missen. En dan heb je het alleen nog maar over de groepsfase. Als Ivoorkust nog verder komt, gaat dat nog langer duren. Dat is toch een bron van zorg. Zie je dan voorrust in Istanbul. En bij Sparta zie je dat eigenlijk ook.
Ja, maar ja, goed. Het zijn 2 of 3 wedstrijden volgens mij.
Wel belangrijke.
Ja.
Inmiddels kunnen we zeggen, er mist iets als Haller er niet staat.
Ja, dat is zeker. Maar ja, ik vind wel... om daar nou... echt nog heel moeilijke spelers voor te gaan halen. Die dan, net even over Brobby. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat wil. Ik kan me niet voorstellen dat die club dat wil. Maar stel dat het zou gebeuren. Dan haal je hem zeg maar om 1 of 2 wedstrijden in de basis te staan. En dan gaat hij daarna weer naar de bank. Weet je wel, dat is... Ik zou dat toch proberen zelf te doen. Of met Tadic in de spits. Of toch wel met Danilo. Mm. Ik zou het gewoon wel gewoon zo proberen.
We beoordelen Danilo natuurlijk ook op... in een wedstrijd dat hij ineens erin moet staan.
Ja.
Dat is natuurlijk. Je kan ook niet verwachten dat zo'n jongen tegen 11 verdedigers van Sparta in 1 keer de sterren van de hemel speelt.
Precies.
Terwijl hij zo lang niet heeft gespeeld.
Rot weer.
Voor hetzelfde geld doet hij het hartstikke goed als je hem 3 potjes achter elkaar laat staan. Schiet hij er 3 en nooit niemand meer.
Ik had nog wel even opgezocht toen hij speelde gisteren. Hij heeft vorig seizoen bij Twente heeft hij 17 keer gescoord. Hè? En 6 assists.
Hij deed hartstikke goed.
Dat is wel hartstikke knap voor een spits van Twente.
Ja, toch, tuurlijk.
Ja, toen Ajax tegen Twente moest spelen, waren we voor hem bang. Dat was de man waar je naar keek. Die gaat het toch niet tegen zijn brood hier de doelpunten maken zoals zoveel mensen dat in het verleden deden.
Daarom, misschien doet hij het hartstikke goed na de winst.
Hey, maar Paul, jij als relatieve buitenstaander hier... hoe schaal jij deze prestatie van Ajax in de Champions League? Deze 5 wedstrijden gewonnen op rij. Dat ongelooflijke doelsaldo. Het is knap, dat zal jij ook vinden. Maar valt er ook iets op af te dingen?
Nee. Nee, er valt niks op af te dingen.
Oké, nou, dit was Brani dan.
Nee, weet je, kijk nogmaals. Je kan alleen maar beoordelen wat er nu aan de hand is als je kijkt naar het verleden. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de periode Frank de Boer. En die wordt daar nu om verguisd. Dat is ook niet terecht. Maar goed, jij weet nog wel welke spelers hij tot zijn beschikking had. Ja. En waar Ajax toen stond. Dus ze werden wel kampioen van Nederland. En vervolgens werden ze in de voorronde van het einde van het toernooi uitgeschakeld. Omdat ze er niks van bakten. En dat was echt de tijd dat eigenlijk iedereen, professionele analytici op televisie en supporters en mensen die denken dat ze er verstand van hebben, tegen elkaar zeiden van ja, dit wordt nooit meer wat. Ajax en Europa, weet je, de toonaangevende rol van geld. Wijs naar Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern München, dat geld, weet je wel, dit grote geld, daar kan een Nederlandse club nooit meer tegenop. Dat werd met grote stelligheid beweerd. Nou, als je dan nu ziet dat Ajax zich plaats voor de volgende ronde van de Champions League door 5 keer te winnen, door de nummer 2 van Duitsland notabene volledig kapot te spelen. Ook nog op een manier die aanhaakt bij het DNA van de club, aanvallend. Weet je, dat is echt volstrekt uniek. Zo aanvallend als Ajax speelt in Europa, ja, dat doet misschien alleen Manchester City en nog de VVT ploegen. En Bayern München. Dankzij Louis van Gaal. Ja. Je kan er wel wat op afdingen, maar ik zou niet zo goed weten wat.
Maar het is natuurlijk ook niet alleen geld, hè? Want de transformatie, gewoon even als voorbeeld puur, de transformatie van een bankzitter van West Ham United, ja, tot topscorer van de Champions League. Weet je, ja, dus dat bij Ajax krijg je ook de gelegenheid om beter te worden of uit te blinken. Of,
er wordt ook een veel iets heel erg niveau goed gedaan.
Ja.
Ja. Nou ja, Daley Blind die toch bij Manchester United niet de rol op het eerste plan speelde, weet je wel. Davy Klaassen die bij Bremen een beetje
Dusan Tadić.
Half-half. Tadić die bij Southampton. Ja, dat zijn natuurlijk niet. Ja, en die exileren nu op het allerhoogste Europese platform. Dat getuigt van een formidabel inkoopbeleid, denk ik. En van een hele goede trainer.
Ja. Hij mag vaker langskomen, hè, Paul?
Ik vind het mooi.
Ja, als ik wat te zeiken heb, dan doe ik het ook, hoor.
Ja, die columns.
Nee, van zeiken houden we hier ook. Dus dat gebeurt als er aanleiding toe is. Maar misschien is dat er gewoon op dit moment niet, Jesse. Hè? Toch?
Nee, Europees gezien zeker niet. Nee. En dan hoor je, ik weet niet precies meer wie het was, welke analist of wat dan ook, die zei van, we zeiden van tevoren ook al wel een beetje dat het een Europa League pool was, bla bla bla. Het is ook nooit goed. Ze zeuren als het slecht gaat en als het goed gaat, dan blijven ze alsnog zeuren.
Dan moet je antwoord gewoon zijn, misschien is het niet de top van de top die bij Ajax in de pool zit, maar daarom liggen er ook 16 goals in, kom op.
Nee, maar van tevoren zei volgens mij niemand dat Ajax de favoriet was boven Dortmund.
Nee.
Ik kan me vergissen, maar ik heb het niet gezien.
Nou, ik kan je uit ervaring vertellen, zo was het zelfs in 1995. Dan is ineens Milan was over de hill tegen Salzburg. Ja. Dat stelde niks voor. En speelt Ajax notabene 2 keer gelijk tegen. AEK Athene was slecht.
Waarom is dat?
En dan Hajduk Split was een gelukkige loting. En eigenlijk alleen Bayern stelde iets voor. Dus dan heb je uiteindelijk met 6 keer mazzel de Champions League gewonnen. Dat hou je toch.
Waarom moet dat succes afgebroken worden?
Dat.
Gunnen ze het? Maar is het ook bij andere Nederlandse clubs in de geschiedenis zo geweest als ze zo ver kwamen? Of is het bij Ajax?
Ja, nee, je moet het volgens mij nog breder trekken.
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral bij Ajax is, omdat Ajax het vaakst in de positie is dat ze kritiek kunnen krijgen. Ja. Kijk, bij Feyenoord zou je niet zo snel, want die spelen vrijwel nooit Champions League. Dus als die een keer Champions League spelen, dan vindt iedereen dat al heel geweldig. En bij Ajax is het niet alleen dat ze zich moeten plaatsen voor de Champions League, maar dan moeten ze ook nog eens goed presteren. Weet je wel? Dat is nog even wel.
Menselijke behoefte ook. Bij Ajax klinken de juichgeluiden het hardst over het algemeen. En dan heb je ook het meeste behoefte om daar iets tegen in te brengen. Dus
ja.
Deze
podcast heet niet voor niets Brani, weet je wel. Dus kijk, dat Brani is leuk, maar daar ga je wel regelmatig, word je daar ook op beoordeeld van, ja, jullie met je praatjes, weet je wel. Je moet wel blijven presteren. Dus als die Brani-makers op een gegeven moment 2 keer achter elkaar verliezen, ja, dan begint iedereen eruit te lachen.
Ja,
en dat is ook het leuke van Ajax natuurlijk, dat ze een club met een grote bek. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Maar dan moet je er ook op rekenen dat als het een beetje tegen zit, dat iedereen je uitlacht en kritiek op je heeft.
Kunnen wij tegen? Jullie kunnen de kanon van het Nederlandse voetbal winnen. De kanon van het Nederlandse voetbal. Prachtig boek. Ik zeg nog even dat het niet alleen prachtig geschreven is door hele bekwame mensen, maar dat het er ook geweldig uitziet. Het is een heel mooi boek om doorheen te bladeren. De kleuren springen van de pagina's. Prachtige foto's. Een heel mooie opmaak. Jij kunt het winnen. 2 exemplaren, gesigneerd door de auteurs. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar kun je het bericht retweeten en ons volgen. Dan ding je mee. We maken vrijdag de winnaars bekend. Ik dank onze vaste gasten Jesse ter Haar, Ajax Showtime voor het komen. En Dick Sintony van het Parool. Dank jullie wel dat jullie waren. Paul Onkenhout, onze gast. Heel erg leuk dat je er was.
Heel leuk om hier te zijn.
Bedankt voor het vertellen over de kanon van het Nederlandse voetbal en je inzichten over Ajax. Dit was Brani. Tot de volgende week.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.